Liefde gemeente, in de vroege kerk, dat is de kerk direct na het Pinksterfeest, werd het avondmaal ook wel het geheimenis genoemd. En men sprak niet over de bediening van het avondmaal, maar men sprak over de bediening van het geheimenis. En daarmee werd niet bedoeld dat men van het avondmaal iets geheimzinnigs zou willen maken. Zoals dat men vandaag de dag in bepaalde kringen wel doet, in het half duister, bij het licht van kaarsen, een soort geheimzinnige, mystieke sfeer oproepen. Dat bedoelt die uitdrukking bediening van het geheimenis niet, want het is alles even helder wat er in het avondmaal gebeurt. De tekenen van brood en wijn en de betekende zaak waar ze naar verwijzen, ze worden ons helder en klaar in de schrift verkondigd. Daar is geen geheimzinnigs aan. Maar wat men bedoelde te zeggen met het geheimenis, dat is dat deze zaken alleen door het waarachtige geloof verstaan worden. Dat het om geloofsgeheimenissen gaat. Geloofsverborgenheden. En dat heeft de kerk van de Reformatie willen onderstrepen. Ook door een plaats in het formulier in te ruimen voor het gebed. Dat het geen automatisme is dat als een mens maar aan het avondmaal zit, dat hij dan ook automatisch die vrucht daarvan zal ontvangen. Want er is in de kerk niks automatisch. En daarom wordt er een plaats ingeruimd voor het gebed, dat deze zaken alleen biddend en smekend zullen worden ontvangen. En daarom die term geheimenis, bediening van het geheimenis. Calvijn die zei daarvan, ik beleef de dingen eigenlijk meer dan dat ik ze begrijpen kan. Het zijn zaken die voor beleving vatbaar zijn. En daar wordt dan ook om gebeden in dat formuliergebed. En daar willen we samen naar gaan luisteren. Het zullen maar een aantal elementen zijn. U begrijpt het. Het is zo'n vol formulier. Ik haal er een aantal aspecten uit. Je kunt het formulier eigenlijk wel in drieën delen. Er wordt in het eerste gedeelte gebeden om geloofsvertrouwen. Er wordt gevraagd of dat de Heer door zijn Heilige Geest vertrouwen, waarachtig vertrouwen wil werken. En dat we onze ziel aan de Heer Jezus mogen overgeven. Dus dat is het eerste, geloofsvertrouwen. Ten tweede wordt er ook gevraagd om geloofsgeduld. Verleen ons de genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen enzovoorts. Daar gaat het om geduld, leidzaamheid. En geduld ook in het uitzien, in het wachten, in het verwachten van de Heer Jezus Christus. Dus als het tweede, geloofsgeduld waarom gevraagd wordt. En dan ook ten derde geloofszekerheid. En dat zit dan in dat laatste gedeelte, wat op zich natuurlijk heel vol is, dat hele gebed des Heren en het geloofsvoorwerp in de 12 artikelen. Daar gaat het om zekerheid dat ik al die dingen, dat ongetwijfeld christelijk geloof, zou mogen kennen. De geloofszekerheid. Dus het gebed voor de bediening van het avondmaal. Daar wordt in gevraagd om geloofsvertrouwen, om geloofsgeduld en om geloofszekerheid. Het is een heel Bijbels gegeven natuurlijk dat er gebeden wordt. De Heere weet wel wat een mens nodig heeft. En toch wil de Heere er altijd om gevraagd worden. Alzo zegt de Heere, Heere. Zo staat er in Ezechiël. Daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden. Dat ik hun dat doe. De Heere wil het van ons horen. Dat wij de Heilige Geest nodig hebben. De Heere wil het uit onze mond horen. Dat we zijn genade nodig hebben. En dat we niet zonder de Heer Jezus Christus kunnen. En dat wordt in dat eerste gedeelte van dat gebed verwoord. Ik lees met u het eerste gedeelte daarvan. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden, opdat wij niet meer, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Blijkens dit gebed, gemeente, is de betekenis van de Heilige Geest heel groot. Er wordt om de Heilige Geest gevraagd en die Heilige Geest die moet, blijkens de verwoording hiervan, naar twee kanten toe werken. Willen we nou werkelijk getroost avondmaal kunnen vieren, dan moet die Heilige Geest twee dingen doen. Ten eerste wordt er gevraagd of dat hij een waarachtig vertrouwen wil werken. Het waarachtige vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus. En ten tweede, dat we met dat hemelse brood gespijzigd en gelaafd worden. Waarachtig vertrouwen, de overgave aan de Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk een geloofsdaad. En tegelijkertijd, zegt het formulier, is het ook een proces. Hoe langer, hoe meer. Die overgave, dat geloofsvertrouwen, dat moet telkens weer bewerkt worden, dat moet telkens weer opnieuw geschonken worden, want de harten der gelovigen, zo wordt hier gezegd, dat zijn bezwaarde harten. Dat zijn verslagen harten. Bezwaarde harten, dat is een term die erop wijst dat er een last gedragen wordt, iets wat zwaar kan drukken. En verslagen harten, dat je ontdaan bent van de vleeselijkheid, van de boosheid van je natuur. Maar dwars door die verslagenheid en dwars door die bezwaardheid heen bidt de gelovige het gebed om de Heilige Geest. En belijdt hij het in dat gebed dat hij niet zonder de Heer Jezus Christus kan. Al treft hij nog zo'n poel van ongerechtigheden aan. Al heeft hij met zich een bron van wanbedrijven. Hij belijdt. Ik kan niet zonder Christus. Ik kan niet buiten die overgave, dat vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En dan ook dat tweede. Er wordt gebeden om gevoed en om gelaafd te worden. Dat de honger en de dorst met het vlees en met het bloed van Jezus Christus gespijzigd en gelaafd worden. En dat veronderstelt dus, gemeente, een leegte. Honger en dorst. Dat geeft een leegte aan. Dat kan voor het eerst zo zijn als je voor het eerst onder God komt. En je verslagen van hart, gebroken van geest, tot hem gaat roepen. Dat er een leegte in je hart is, die door niets meer te vervullen is. Niet meer door de wereld en niet meer door de schatten en niet meer door alle tijdelijke dingen. Het kan ook zijn dat dat na ontvangen genade is en dat je ooit zo rijk die genade van de Heere Jezus Christus hebt mogen ervaren, maar dat er wat de apostel Paulus noemt verachtering is. Dat je achteruit gaat in de genade. Dat je aardsgezind en vleeselijk bent. En dat het woord verstikt wordt door de zorgvuldigheden van het leven. Wat kan er dan een leegte, wat kan er dan een gemis in je ziel komen? In Psalm 42 wordt ons dat zo verklaard. Mijn ziel dorst naar God. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Wel, dan moet die leegte gevuld worden. En dat kan maar met één ding. Dat kan maar met één persoon. Met het bloed. Met het vlees. Met de persoon. Met dat hemelse brood. En dat hemelse levende water dat uit de hemel is neergedaald. En daar gebruikt de Heere soms zijn woord voor. Onder de prediking van het woord. Dat het woord kracht doet in je hart. Maar de Heere wil daar dus ook het sacrament voor gebruiken. Dat aan de tafel dat lege hart, dat hongerige hart gevoed wordt. En dat die dorstige ziel gelaafd wordt. En daar wordt dus om gebeden. Dat het door de kracht van de Heilige Geest mijn ziel gespijzigd en gelaafd worden. En hoe smaakt dat dan als dat gebeuren mag? En wat beleef je dan als de Heilige Geest dat doet? Dat je je met waarachtig vertrouwen aan de Heer Jezus Christus mag overgeven. Wat gebeurt er dan? Als je hongerige ziel gespijzigd wordt. Als je dorstige hart gelaafd wordt. Wel, dan mag je proeven en smaken. Dat God goed is. Dan wordt het verbrijzelde hart verheugd. Zo zegt de psalmdichter. En wie in het stof lag neergebogen, wordt dan door de Heere weer opgericht. Dan word je in je ziel, in je hart verkwikt. Dan word je getroost. En dat doet de Heere door middel van die tekenen van brood en van wijn. Als de Geest dat toepast aan je hart. Calvijn die zegt, ik kan het eigenlijk nauwelijks onder woorden brengen. Ik kan het niet begrijpen wat er gebeurt. Ik kan het alleen maar ervaren. Ik kan het alleen maar beleven. Dan is zo'n avondmaalsbediening een geneesmiddel. Zo sprak men er in de oude kerk ook over. Het geneesmiddel voor je ziel, zo zeiden de kerkvaders. Als je door het geloof mag zien op die tekenen van brood en wijn, dan wordt de wond van je hart genezen. Dan wordt de honger van je ziel gespijzigd en de dorst van je hart gelaafd. En dan kan het juist aan de tafel zo goed zijn. Als de Heilige Geest dat geloofsvertrouwen werkt. En je je met ziel en lichaam mag overgeven. En je je mag vastklemmen aan die beloften die in dat brood en in die wijn worden betekend en verzegeld. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan kan er zo'n smaak zitten aan zo'n klein stukje brood. En dan kun je zo verkwikt worden. Door dat enkele slokje van die wijn. Dan is dat een geneesmiddel voor je ziel. Dan wil de Heere door zijn avondmaal gewonde zielen helen. En hongerige zielen voeden. En behalve dat geloofsvertrouwen wordt er ten tweede ook gevraagd om geloofsgeduld. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Daarin wordt gevraagd om lijdzaamheid, om geduld, geloofsgeduld. Er wordt gesproken over het kruis. Verleen ons uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen. En wat wordt daar nu mee bedoeld? Je kruis opnemen. Wij kennen natuurlijk allemaal wel die uitdrukking: elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. En als het gaat over kruisdragen, dan zijn wij geneigd om te denken aan allerlei soorten van lijden, van moeite en van zorg, wat in dit leven op ieder mens wordt gelegd. Maar gemeente, dat wordt hier niet bedoeld. Niet allereerst tenminste. Hier wordt verwezen naar een woord van de Heer Jezus Christus in Matteüs 16. Zo iemand achter mij wil komen, zo zegt de Heer Jezus daar, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. En dat kruis dragen, dat was iets wat daar in dat oude Jeruzalem regelmatig gezien werd. Dan kon je mensen zien lopen door de straten van Jeruzalem met een kruis op hun rug. Namelijk de misdadigers die met het kruis op hun rug naar de heuvel Golgotha liepen om daar gekruisigd te worden. Om daar gestraft te worden. Vanwege de misdaden, vanwege de zonden die ze gedaan hebben. En als er door de Heer Jezus wordt gesproken over je kruis op je nemen, dan is dat natuurlijk niet iets wat allereerst gaat over ziekte en over rouw, want dat is niet iets wat je zelf op je kan nemen of wat je weer naast je neer kan leggen. Wij kunnen niet besluiten om het kruis van ziekte op ons te nemen of het kruis van rouw naast ons neer te leggen. Dat wordt je opgelegd. Daar is een mens totaal passief in. Maar hier gaat het om een geloofsdaad. Dat wij ons kruis op ons nemende. Dat is een geloofsdaad. En daar zit allereerst dit aspect in. Dat ik dus buig onder het recht van God. Dat ik daarmee erken dat ik een zondaar ben. Dat ik een misdadiger ben. Dat ik dat kruis verdiend heb. Dat ligt in het verlengde van wat in die zelfbeproeving wordt gezegd, dat wij onze zonde en onze vervloeking moeten bedenken. Dat ligt in het verlengde van wat hier in het formulier genoemd wordt, dat een mens bezwaarde en verslagen harten heeft hebben. Het kruis wijst allereerst op het recht van God. Ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Dat is het eerste aspect van het kruis dragen. Maar het tweede aspect, dat wil natuurlijk zeggen dat een mens ook dat kruis van Christus leert dragen. Alle lijden die er verbonden is aan het geloof in Christus. Dat is het tweede wat met kruisdragen wordt bedoeld. Hem volgen. Zijn kruisdragen. Alle gevolgen te accepteren die er aan het geloof in de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Een mens kan ook besluiten om dat naast zich neer te leggen. Er zijn heel wat mensen die juist als het gaat om kruisdragen afvallig worden van het geloof. Als de beproevingen komen, als de vervolgingen komen. De Heer Jezus gebruikt dat beeld zelf in Matteüs 13 in de gelijkenis van het zaad. Als dat plantje heel snel opschiet in die ondiepe grond, dan gaat op een gegeven moment de zon schijnen. Dan wordt als het ware dat kruis opgelegd. Dan komen de beproevingen en de vervolgingen en dan verdort heel wat van al die plantjes die in die ondiepe grond staan. Er zijn heel wat mensen die dat daar niet voor over hebben. Die dat kruis naast zich neerleggen. Die vinden dat offer te zwaar. Of beter gezegd, ze vinden dat ze er te weinig voor terugkrijgen. Ze hebben zichzelf er niet voor over. Maarten Luther heeft het in zijn vaste burcht wel heel stellig verwoord. Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dat is, en dan moet u dat ook zien in de context waarin dit geschrift geschreven is in 1565... In de Palts, waar geloofsvervolgingen waren, waar de gelovigen naar de brandstapels geleid werden. In Nederland, toen Dathen dit vertaald heeft, waren er velen die door de Roomse Inquisitie op de brandstapel werden gebracht. Dus dat kruis dragen. Dat lijden om de Heer Jezus Christus wil, dat was heel nadrukkelijk in die tijd praktijk van het leven. Het heeft die mensen alles gekost soms. En daar wordt nu om gevraagd in dit gedeelte. Dat wij getroost ons kruis op ons nemen. En zo kan het ook in onze tijd zijn. Dat als een mens de Heer Jezus Christus begeert te volgen, met woord en daad, in doen en nalaten, dan hoeven we er niet op te rekenen, gemeente, dat we altijd met applaus en handige klap ontvangen worden. Want dan gaat er van ons leven toch bij tijden een appel uit, een waarschuwing. Een veroordeling ook van het leven van andere mensen. Al doe je dat misschien niet met woorden, maar als je niet aan alles meedoet, dan zullen er toch momenten zijn dat er mensen zijn die je daarop lelijk gaan aankijken. En we kunnen zoveel voorbeelden bedenken dat het volgen van Christus ons wel eens wat kan gaan kosten. Het kan je je baan kosten. Als je besluit om niet mee te doen aan frauduleuze praktijken. Als je niet mee kan doen met allerlei uitjes. Of als je niet mee wil op zakenreizen en op zondag niet wil werken. Wat kan een mens dan veel kwijtraken omdat je dat kruis op je mag nemen. En ten derde kan het ook te maken hebben met het lijden dat een mens te dragen krijgt. Het kruis kan ook heel nadrukkelijk op ziekte, op rouw en alle tegenslagen en moeite wijzen. Maar dan gaat het vooral in de manier waarop we dat leren dragen. Je kunt natuurlijk ook opstandig zijn onder het verdriet. En rebelleren als er ziekte komt. Je kunt murmureren als je in de rouw gebracht wordt. Of je mag door Gods genade buigen. En het dragen. En vragen om kracht. En zeggen: uw wil geschieden, Heer. De uwe alleen. Omdat door het geloof in de moeite en in de zorgen te buigen onder het kruis dat je wordt opgelegd. En in die tegenslagen en in die rouw het oog slaan op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Kruis dragen. Buigen onder het recht van God. Het dragen van allerlei moeite die aan het geloven in Christus verbonden zijn. Uiterlijk, maar ook innerlijk. En het dragen van het lijden in deze wereld. Er wordt ook gesproken over onszelf verloochenen. En onszelf verloochenen, dat wil zeggen dat je nee zegt. Dat is jezelf verloochenen. Nee zeggen. Nee zeggen tegen alle dingen die tegen de wet van God ingaan. En dan met name die uit je eigen hart opkomen. Nee zeggen tegen verkeerde, erotische verlangens. Nee zeggen tegen drift en kwaad worden. Nee zeggen tegen hebzucht of tegen haatgevoelens. Of leedvermaak. En wat al niet meer in ons hart kan opkomen. Hoogmoed, gierigheid. Uit het hart des mensen komen voort. En dan weet u wat de Heer Jezus er allemaal over zegt. Maar jezelf verloochenen, dat betekent nee zeggen daartegen. Er tegen te strijden. Ten bloede toe tegen te staan. Je vlees kruisigen. En dat is een ontzaglijke en een enorme strijd. Want er zijn krachten in ons leven, in ons vlees, in ons bestaan gaande, gemeente. De Heer Jezus zegt, dat kan wel vergeleken worden met het uittrekken van je rechteroog. Als je daartegen strijdt, jezelf verloochenen. Dat vergelijkt hij met het uitwerpen van je rechteroog of het afkappen van je rechterhand. beter met één oog in het koninkrijk der hemelen binnengaan dan met twee ogen in de hel geworpen te worden. Jezelf verloochenen. En onze heiland belijden, zo zegt het formulier verder. Dat wil zeggen zijn naam noemen. Zijn naam hoog houden in je leven. Voor zijn dienst uitkomen. Wanneer dat ook maar gevraagd wordt. En wat het je ook mag kosten. Je kunt alleen maar jezelf verloochenen als je zijn naam belijdt. Zijn naam hoog houdt. En dan, zo zegt het gebed verder, in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Hem verwachten in alle droefenis. En er is wat een droefenis in het leven. De droefheid naar God vanwege dat kruisdragen. Vanwege het zondige bestaan wat je in jezelf aantreft. De droefenis. Vanwege alle moeite en zorgen. Vanwege ziekte en rouw. De droefenis. Vanwege alle vijanden. Die van binnen en van buiten aan het bestrijden zijn. In al die droefenis. Met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Met een opgeheven hoofd. Dat doet ons denken aan iemand die op de uitkijk staat. Als je op de uitkijk staat en je verwacht iemand bijvoorbeeld op het station. Die moet met een bepaalde trein aankomen, maar hij zit daar niet in. En je wacht nog een trein en je staat als het ware op je tenen en met een opgeheven hoofd te kijken, zal die er nu wel bij zijn? Zal zij nu wel uit de trein komen? Met een opgeheven hoofd, uitziend en verwachtend, niet of hij of zij komt, maar wanneer komt hij? En dat is het verwachten wat in de schrift ons steeds wordt getekend. Bijvoorbeeld in Psalm 130. Zoals die wachter. Die op de morgen wacht. Niet of die morgen komt, maar wanneer. Ach, wanneer komt die morgen? Om zo te wachten, te verwachten. Uit te zien naar de Heer Jezus Christus. Waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Dat sterfelijke lichaam, dat vleeselijke lichaam, dat verkocht is onder de zonde en dat ook nog eens verknocht is aan de zonde, dat zal Hij aan zijn lichaam gelijk maken. Een verheerlijk lichaam. Wat niet meer vatbaar is voor de zonde. Wat niet meer vatbaar is voor de wereld en voor de duivel. Wat ook geen last meer zal hebben van ziekte. Of van handicap. Van pijn of van dood. Onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijk maken en ons tot zich nemen zal in alle eeuwigheid. Dat is het uitzien. Dat is het geloofsgeduld wat hier wordt verwoord. In alle lijdzaamheid, met een opgeheven hoofd, met een uitziend en verwachtend hart. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen, zo zei de vertaler van dit formulier Datheen. En zien uw aanschijn geprezen. Nou, en dat is het, gemeente, wat de Heere allemaal in dat heilige avondmaal laat zien. Wat hij belooft, wat er verbonden is aan het gelovig eten en drinken van de Heere Jezus Christus. Alles wat hier verwoord wordt, waar hier om gevraagd wordt. Is dat nou ook uw honger? Is dat nou ook jouw begeerte? Voel jij ook een leegte in je hart? En kan die leegte en kan die honger ook met niets anders vervuld worden dan alleen met dat hemelse brood? Van nature zijn we allemaal hongerig en dorstig. En een mens zoekt het hier en een mens zoekt het daar. En hij eet en hij drinkt en hij wil vrolijk zijn en hij wil makkelijk door het leven heen. Maar uiteindelijk, gemeente, dat kan niet verzadigen. Daar vindt een mens nooit rust bij. Het hart is onrustig, totdat het rust vindt in God alleen. Totdat hij gespijzigd en gelaafd wordt met de Heer Jezus Christus. Hongerigen worden met goederen vervuld. Rijken worden ledig weggezonden. En dan wordt er hier nog gevraagd tenslotte ook om geloofszekerheid. Wil ons sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het laatste gedeelte van dit formulier, daar komen nog die twee gedeelten aan de orde. Het Onze Vader en de 12 artikelen. Allereerst dan dat Onze Vader, waarin het gebed gebeden wordt, wat de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen heeft leren bidden. En dan mag het ons opvallen, gemeente, dat in de formulieren de Vadernaam van God veel gebruikt wordt. Al aan het begin van dit formulier gebed, barmhartige God en Vader. En even verderop, dat gij onze eeuwige en genadige Vader zult zijn. En opnieuw, verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, Onze Vader. De Heer Jezus had zijn discipelen natuurlijk ook een andere naam van de Heer aan kunnen reiken. Adonai of Kyrios, wat vertaald wordt met Heere, Heerser. Of Jehovah of Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Of El Shaddai, de Almachtige. Nee, maar de Heere Jezus die leert zijn discipelen bidden met Onze Vader. Hij wil ze een vertrouwelijk gebed leren. Als kinderen die hun vader aanspreken. En hier worden ze dus geoefend, die godvruchtige avondmaalgangers, in het kindschap. God, de barmhartige Vader. En dat kan alleen, zo hebben wij gelezen ook in de catechismus, in Christus. Alleen in Christus is God Vader. Buiten Christus, gemeente, missen wij alles. En kunnen wij hem ook niet aanspreken als onze Vader. Maar in Christus, voor mensen die zich met waarachtig vertrouwen aan de Heer Jezus Christus hebben leren overgeven, die gelaafd en gespijzigd worden door het bloed en het vlees van Christus. Voor hen is God in wezen hun vader. En zij worden ook door de Heilige Geest geoefend in dat vader, in dat kindschap en in het roepen, in het noemen van de vadernaam. God heeft zijn geest gezonden, zo zegt Paulus in Galaten 4, in uw harten, die ons doet roepen, Abba, Vader. En dat is opnieuw een werk van de Heilige Geest, gemeente. De Geest leert ons Vader te zeggen. De Geest die in onze harten ons doet roepen, Abba Vader, zo zegt Paulus. Zoals een moeder dat doet. Een moeder die haar kindje opvoedt en haar kind wil leren praten, dat is toch een van de eerste woordjes die je kind leert. En uren is ze daarmee bezig. Kom, zeg het nou eens. Papa. En hoe vaak zegt ze het niet voor en wat is ze trots en wat is ze blij als dat kind voor het eerst dat zegt. Zo heeft de Heer Jezus Christus het ook tegen zijn discipelen gezegd. Als gij bidt, zo zegt onze Vader. En de Heilige Geest oefent Gods kinderen daar ook in. Zeg het nou eens. Abba, lieve Vader. En gemeente, dat is toch wel iets waar we wel even de vinger bij mogen leggen. Want we zijn dat in onze gezinten toch wel een beetje kwijtgeraakt. Het noemen van de vadernaam. En als ik me niet vergis, gebeurt dat niet alleen niet in de kerkdiensten. Dat zijn we onder ons niet zo gewend, misschien wel in reactie op die vele in onze ogen wat oppervlakkige kerken waar het vader voor en vader na is, hebben wij het maar helemaal nagelaten. Maar in de formulieren tref je het wel aan. En zouden Gods kinderen daar toch niet zich meer in moeten oefenen? Om dat ook in hun persoonlijke gebed toch te doen. Als u vader mag zijn, dan zou je het toch verschrikkelijk vinden. Als je kinderen je zouden aanspreken met meneer. En als je kinderen een beetje bangig om je heen sluipen. En als een slaaf voor je neerknielen, dan ga je je toch afvragen, maar wat ben ik dan toch voor een vader? Dat mijn kinderen zo reageren dat ze niet eens papa tegen me durven te zeggen. Zou het nou wel zo godvruchtig zijn? Als Gods kinderen alleen maar heren zeggen. Meneer, een beetje plastisch gezegd. Natuurlijk, dat is ook een aanspraaktitel van de Heer. Maar dit is intiemer. Dit is kinderlijker. Gij hebt toch niet wederom ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, zegt Paulus. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen. Abba, lieve Vader. En roepen. Kolbrugge die zegt in een preek bij die tekst uit Romeinen 8, roepen. Daar zit ook iets van nood in. En dan zegt hij zoals een kind kan roepen. Vader, vader, de slang, de slang. Zo kan een kind van God worden, wordt aangevallen door die oude slang. Door al die boze vijanden van binnen en van buiten roepen tot zijn vader. Vader, help me. Want ik word bestreden. Ik word aangevochten. Ik heb een bezwaard en een verslagen hart. Maar gij zijt toch in Christus mijn vader. Denk dan toch aan mij in uw genade. Jezelf oefenen in het gebruik van deze vadernaam. In die kinderlijke, eenvoudige, in die afhankelijke relatie. En al durf je het misschien, zoals een ouderling in Elburg zei, het soms alleen maar te fluisteren onder de dekens. Maar het moet er toch wel een keer van komen. Dat ik die goede, die barmhartige God vanuit de volheid van mijn hart toch aanspreek met vader. En om zo dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen en die geloofszekerheid te mogen leren, wat dan verwoord wordt in dat algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Misschien, ja, we zijn het natuurlijk gewend dat dat hier staat en wij weten niet beter, maar als je erover nadenkt, vindt u het misschien toch wel apart dat dat in een gebed staat. Dat dat in een gebed verwoord wordt. Ik geloof in God de Vader enzovoorts. En wat zie je in de tegenwoordige nieuwe formulieren? Daar wordt het eruit gehaald. En ergens anders, of soms helemaal niet. Ergens anders in het formulier een plaats gegeven. Maar gemeente, ik geloof niet dat dat zo verkeerd is van de opstellers van dit formulier om het in dit gebed een plaats te geven. Gebed en bidden, dat is toch niet alleen maar vragen en verlangens uitspreken. Als je de psalmen, als je de gebeden in de psalmen nakijkt, dan zie je toch ook dat in die psalmen ook beleden wordt. Een gebed is niet alleen maar een vraag. Maar hele psalmen, hele gebeden worden met name gevuld met belijdenissen. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan psalm 90, waar driekwart van de psalm een belijdenis wordt uitgesproken. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht, eer de bergen geboren waren, enzovoorts. Een belijdenis. Dus wij laten dat maar gewoon staan in dit oude formulier, omdat dat nu juist de vraag is. Dat ik hierin geoefend mag worden, in dat ontwijfelbare geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart. Om geloofszekerheid te mogen ontvangen. Om deze zaken, die hierin verwoord worden in de 12 artikelen, te belijden aan de tafel. Wel nu gemeente, wie nou zo avondmaal mag vieren zoals er hier gevraagd wordt in dit formulier. Wie dit nou mag beleven. En ik zeg niet dat dat elk kwartaal zo zal zijn. Ik zeg niet dat het elke keer zo zal zijn zoals het hier verwoord wordt. Maar toch, het mag toch wel eens zo zijn in het leven van Gods kinderen. Dat ze echt met waarachtig vertrouwen zichzelf mogen overgeven aan Jezus Christus. Dat hun hongerige en dorstige zielen gespijzigd en gelaafd worden. Wel, wie dat mag ervaren, gemeente, die weet dat hij aan het avondmaal is geweest. Die weet dat hij aan het avondmaal is geweest en die weet ook dat God daar was. En die weet ook dat de Heer Jezus Christus daar de gastheer was. En die weet ook dat dat bloed der verzoening waarlijk drank was. En dat gebroken lichaam waarlijk spijs is. Dan was het geen gewoontegang. Dan was het niet alleen maar gehoorzaamheid. Dat kan bij tijden ook wel eens zo zijn dat je in geloofsgehoorzaamheid gaat. En dat je je hart niet zo mee kan krijgen. Maar er zijn ook wel eens andere momenten. En dan weet je echt, God was aan mijn zij. En Hij was daar aanwezig. Als je het geloof mag zien op brood en wijn. Als je de verzekering op dat geloof mag ontvangen. Dat God in Christus mijn barmhartige Vader is. Amen.